En zoals bekend lees ik u dat uit de Lilliebrod. David en Goliath staat er bij mij boven. De Filistijnen verzamelden hun troepen voor de strijd. Zij verzamelden zich in Soko, dat bij Juda hoort, en sloegen hun kamp op tussen Soko en Azeka in Eves-Dammin. Ook Saul en de Israëlieten verzamelden zich. Zij sloegen hun kamp op in het dal van de Terebint en stelden zich in slagorde op tegenover de Filistijn. De Filistijnen stonden op de berghelling aan de ene kant, de Israëlieten op de berghelling aan de andere kant, tussen hen in lag het dal. Toen trad er uit de gelederen van de Filistijnen een kampvechter naar voren. Hij heette Goliath en kwam uit Gat. Hij was 6 el en een span lang. Had een bronzen helm op het hoofd en droeg een schubbenpanzer gemaakt van 5000 sikkel brons. Aan zijn benen had hij bronzen scheenplaten en tussen zijn schouders droeg hij een bronzen kromzwaard. De schacht van zijn lans leek wel een weversboom en de ijzeren spits woog 600 sikkel. Zijn schilddrager liep voor hem uit. Hij stelde zich op en riep de gelederen van Israël toe. Waarom zijn jullie eigenlijk uitgetrokken? Om oorlog te voeren? Wel nu dan. Ik ben een Filistijn en jullie zijn de dienaren van Saul. Wijs maar iemand aan en laat die naar mij toekomen. Als hij de strijd met mij aan kan en mij verslaat, dan zullen wij jullie dienaren zijn. Maar als ik sterker ben en hem versla, dan zullen jullie onze slaven zijn en ons dienen. Ik daag vandaag de gelederden van Israël uit, zei de Filistijn, om iemand te sturen die met mij kan vechten. Saul en de Israëlieten hoorden die woorden van de Filistijn met verbijstering aan en waren zeer bang. David was een zoon van een Efratiet uit Bethlehem in Juda, die Isaï heette, en 8 zonen had. In die tijd was Saul Isaï al oud en hoog bejaard. De oudste 3 zonen van Isaï waren met Saul ten strijde te trokken. Het waren Eliab, de eerstgeborene, Abinadab, de 2e en Samma, de 3e zoon. David was de jongste. De oudste 3 waren meegegaan met Saul. David ging van Saul geregeld naar Bethlehem terug om de schapen van zijn vader te hoeden. 40 dagen achter elkaar trad de Filistijn iedere ochtend en avond naar voren en stelde hij zich op. Eens zei Isaï tegen zijn zoon David, breng met spoed een eva geroosterd graan en deze 10 broden naar je broers in het legerkamp. Deze 10 kazen moet je bij de hoofdman van 1000 bezorgen. Kijk eens hoe het gaat met je broers en breng een levensteken van hen mee. Ze zijn met Saul en alle manschappen van Israël in het dal van de Terebint en vechten daar tegen de Filistijnen. De volgende ochtend vertrouwde David de schapen aan een veehoeder toe en ging met de proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. Hij kwam bij het wagenkamp op het ogenblik dat de legermacht naar het front trok en de strijdkreet werd aangeheven. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich tegenover elkaar in slagorde op. David vertrouwde zijn vracht toe aan de bewaker van de legertros en haastte zich naar het front. Daar aangekomen vroeg hij aan zijn broers hoe het met ze ging. Hij stond nog met hen te praten toen de kampvechter van de Filistijnen uit hun gelederen naar voren trad. Hij heette Goliath en was een Filistijn uit Gat. Hij sprak weer dezelfde woorden en David hoorde die. Bij het zien van de man gingen alle Israëlieten op de vlucht en waren zeer bang. Een Israëliet zei, zien jullie die man daar? Hij komt naar voren om de Israëlieten uit te dagen. Degene die hem verslaat, krijgt een geschenk van de koning. De koning zal hem zijn eigen dochter geven en zijn familie vrijstellen van lasten in Israël. Toen vroeg David de mannen die bij hem stonden, wat zal er gebeuren met de man die deze Filistijn verslaat en de schande van Israël wegneemt? Wie is die onbesneden Filistijn wel? dat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen. En de soldaten gaven hem hetzelfde antwoord. Dat en dat zal er gebeuren met de man die hem verslaat. Toen Eliab, de oudste broer van David, hem zo tegen de mannen hoorde spreken, werd hij kwaad en zei, waarom ben je eigenlijk hier gekomen? En bij wie heb je die paar schapen in die woestijn achtergelaten? Ik weet hoe brutaal je bent en wat je van plan bent. Je bent hier gekomen om naar het vechten te kijken. David antwoordde, ik doe toch niks verkeerd? Ik vraag het toch maar. Daarop wendde David zich van hem af en stelde aan een ander dezelfde vraag. En de soldaten gaven hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. Toen men hoorde wat David zei, werd het aan Saul verteld en deze liet hem halen. David zei tegen Saul, laat vanwege die Filistijn niemand de moed verliezen. Uw dienaar zal met hem gaan vechten. Saul zei tegen hem, jij kunt toch niet met die Filistijn vechten? Je bent nog maar een knaap en hij is een vechtersbaas vanaf zijn jonge jaren. Maar David zei tegen Saul, toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoedde, kwam er soms een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan, sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil. En viel het dier mij aan, dan greep ik het bij zijn baard en sloeg ik het dood. Leeuwen en beren heeft u dienaar neergeslagen. Die onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan, omdat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen. De Heer, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zei David, zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn. Daarop zei Saul tegen David, ga dan en mogen de Heer met je zijn. Saul bekleedde David met zijn eigen gewaad, zette hem een bronzen helm op het hoofd, deed hem een panzer aan en omgordde hem met zijn zwaard over zijn gewaad heen. David was echter niet in staat om zich in die ongewone uitrusting te bewegen. David zei daarom tegen Saul, in die ongewone uitrusting kan ik me niet bewegen. Hij werd er dus weer uitgeholpen. Hij nam zijn stok in de hand, zocht in de beek 5 gladde stenen uit, deed zij in zijn herderstas de tas voor de slingerstenen en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af. De Filistijn, voorafgegaan door zijn schildknaap, naderde David steeds meer. Maar toen hij David in het oog had gekregen en hem goed had bekeken, begon hij hem te bespotten omdat hij nog maar een jongen was. Rossig en met een knap uiterlijk. Hij riep David toe. Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. Kom maar eens hier, riep hij hem toe. Dan zal ik je vlees te eten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn. Jij komt op mij af met zwaard, werp, spies en sabel. Maar ik kom op jou af met de naam van de Heer van de machten, de God van Israëls gelederen die jij hebt getart. Vandaag zal de Heer jou aan mij overleveren. Ik zou je neerslaan, je hoofd van je romp scheiden en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. De hele aarde zal weten dat Israël een God heeft. Deze hele menigte zal weten dat de Heer geen redding brengt door het zwaard of de lans. Want de Heer beslist over de strijd en hij zal jou aan ons uitleveren. Toen de Filistijn tot de aanval overging en David naderde, rende David op de gelederen af, de Filistijn tegemoet. Hij deed een greep in zijn tas, nam er een steen uit, slingerde die naar de Filistijn en trof hem tegen het voorhoofd. De steen drong in het hoofd en de man viel voorover op de grond. Zo was David met zijn slinger en steen sterker dan de Filistijn. Hij trof hem dodelijk, zonder een zwaard te gebruiken. David rende op de Filistijn toe, ging bij hem staan, trok het zwaard van de Filistijn uit de schede en sloeg hem het hoofd van de romp. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Maar de mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven de strijdkreeg aan en achtervolgden de Filistijnen in de richting van Gat en tot de poorten van Ekron. Van Saaraim tot Gat en van Ekron lagen de gesneuvelde Filistijnen langs de weg. Toen keerden de Israëlieten van de vervolging van de Filistijnen terug en plunderden hun legerplaats. David nam het hoofd van de Filistijn mee en bracht het naar Jeruzalem, maar de wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul zag hoe David de Filistijn tegemoet trad, had hij aan Abner, de legeroverste, gevraagd: van wie is die jongen een zoon, Abner? Abner had geantwoord: zo waar u leeft, mijn koning, ik weet het niet. Daarop had de koning gezegd: informeer dan van wie die jongen een zoon is. Toen David dus van zijn overwinning op de Filistijn terugkeerde, nam Abner hem mee en bracht hem met het hoofd van de Filistijn in de hand bij Saul. Saul vroeg hem: van wie ben jij de zoon, mijn jongen? David antwoordde: ik ben een zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem. Tot zover. Dan is nu het woord aan mannen.
Dankjewel, Wouter. Je hebt een lang stuk gelezen. Ik zag er tegenop. Ik denk, dan moet ik dat hele stuk lezen. Ik zit toch met mijn bril en met van alles en nog wat. Maar er staat een kern in dit hoofdstuk. Er staan een paar kernen, maar één kern is dat er wordt gezegd: het was maar een vraag. Dat staat in vers 46. Het was maar een vraag. En dus de vraag in dit stuk is: over welke vraag gaat het nu? Welke vraag staat daar centraal? Waar draait het om? En waar draait het om? Ik wil heel ergens anders beginnen. Namelijk bij...
Wat staat er in 46?
Nee, ik zeg even te zoeken, maar het staat in vers... 28. Het staat er wel.
29,
dankjewel. Daar zei hij: wat heb ik misdaan? Het was maar een vraag. En dan gaat het uiteindelijk om die kern in vers 46, dat de hele aarde weet dat Israël God heeft. Daar gaat het om, daar draait het om. En ik laat jullie vanmorgen het risico zien van vragen stellen. Dat is een van de thema's die aan de orde komen. Er is heel veel over te zeggen, het is echt een heel lang hoofdstuk en er is heel veel, ook al is het nog zo bekend, David en Goliath is natuurlijk bij iedereen bekend, in heel de wereld. Iedereen weet David en Goliath, dat was een strijd. Maar ik begin bij de vraag die gesteld wordt: hoe is het met je, hoe is het met je welstand, hoe is het met je vrede? Dat is wat er staat, hoe is het met je vrede? Dat gaat daar het vragen. Hoe is het met de shalom? Hoe is het tussen jou en God? Die vraag ligt vanmorgen voor. Hoe is het met je? Een vraag stellen houdt een risico in. En dat gaan we zien in de volgende PowerPoint-presentatie. Ik had gevraagd aan Wouter als dat mocht, als dat kon. En dat kon. Past ook wel bij dit verhaal. Deze geschiedenis. En het gaat over wat ik heb. Even kijken, moet ik dat knopje hebben? Dat is het? Ja. Het gaat over wat ik jaren geleden heb meegemaakt. Toen waren we 25 jaar getrouwd en toen hebben we bedacht om een klus te gaan doen met de hele familie, het hele gezin, onze dochters en aanverwanten. Mijn zoon zag dat toch net niet zitten, maar die gingen met ons mee naar Afrika, Zambia. En daar zijn we een school gaan bouwen, een basisschool. En dat heeft een paar weken geduurd, 3 weken had het ongeveer. En dat is hard werken, afzien in de temperatuur van Afrika. Maar terwijl ik daar bezig was, in die hitte zou je kunnen zeggen, en ik was de hoofdleider van het project, en de staf, en die werken dan mee met de plaatselijke bevolking, en hadden een groep jongeren met ons mee. Zo moet je daar een beetje hangen, ja. Dan moet ik nu even kijken. Dit was een groep jongeren die mochten daar nog op de luchthaven van Lusaka voor het vliegtuig poseren. En er werd een foto gemaakt van die groep jongeren die allemaal ervoor waren om iets te doen voor de Zambianen. Arm land, een van de armste landen van Afrika, ook een van de veiligste landen van Afrika. Dat is ook de andere kant van het verhaal. Er gebeurt daar heel weinig. Ik zag dat ik het in het Engels had gedaan toen ik klaar was, dus ik heb hem maar in het Engels laten staan. Dat ging over het bouwen van een school, hier staat de groep ook weer voor. Het gebouw wat ze hebben gebouwd en er staan daar drie dochters in het midden. Met een Zambiaan of een Malawiaan. En we gaan een school bouwen. En tijdens het bouwproces had ik gelegenheid om met veel mensen te praten. En je zag het verschil tussen Nederland en Zambia. De afstand is sowieso heel groot, 800 kilometer. Ik heb de afgelopen weken daar geweest en heb ik die afstand weer afgelegd. Iets langer, want we gingen van Amsterdam naar Rome, van Rome naar Addis Ababa, in Ethiopië, van Ethiopië naar Ndola. Ndola ligt op de Copperbelt in Zambia. Dus dat is een heel mijl op 7. Dat is echt een heel eind vliegen en een heel eind zitten. En ze hebben me daar in Zambia prima geholpen, op de andere luchthavens ook. Ik reis met assistentie en dat gaat prima. Dat is echt een aanrader voor mensen die gehandicapt zijn. Als je gaat, vraag assistentie. Je krijgt, in Zambia haalden ze hem zelfs met een ambulance op en ging een stoel, speciale stoel door het gangpad, werd ik opgehaald van mijn zetel. Naar de deur van het vliegtuig gebracht en daar in een rolstoel gezet en door 4 man sterk naar beneden gesjouwd. Van de trap af. Ja, dat was het. Dan ga je achterover, dat moet je proberen voorstellen. Moet je overgeven aan anderen. En ik wist niet hoe die rolstoel in elkaar zat. Of die stevig genoeg was. Maar goed, het gebeurde dus wel. Bijna op de kop, achterover, naar beneden. De trap van het vliegtuig af. Nee, goed, we kwamen er uiteindelijk aan. En dan ben je in een land wat op 8000 kilometer afstand ligt. Het land is 23 keer zo groot als Nederland. En er wonen ongeveer evenveel mensen. Ja, toen nu. Dat is natuurlijk wat verschil. En dat snap je niet. Dan denk je, er moet hier heel dun bewolkt zijn, dat was het ook. Waar we ook reden, je zag bijna nergens mensen. Nou, de kwartje is het geld bij de euro. En de voertaal is over het algemeen Engels. Al snapt ook bijna niemand wat je in het Engels zegt als je in het Engels lesgeeft. Moet toch weer vertaald worden. De mensen die Engels hebben, krijgen dus les in het Engels en die horen het daarna nog een keer in de Bemba. Dus hebben ze dubbel feest. Kunnen ze beter onthouden. En daar hebben ze echt voordeel aan. Maar goed, dus in 2004, wij waren daar en in dat land met zoveel verschillen. En ik kwam daar mensen tegen, in 2004 is Richard aan de linkerkant met zijn vrouw. En rechts staat, wat zie ik met zijn naam? Dat is ook een leraar. Aan een school die daar staat, dat is een Changelo School, Changelo betekent het licht. De school probeert licht te verspreiden. Door jonge kinderen een opleiding te geven in vocational training. Het is ambachtswerk. De ambachtsschool van vroeger. En die mensen ontmoet je en dat vond ik heel bijzonder. We waren ook off-road, dus we gingen zo nu naast het pad, naast het padje, zeggen ze dan. En dan kwamen we vast te zitten. En dat vonden die jongeren die daar mee hadden, vonden dat prachtig natuurlijk. We zitten vast, yes! En ze gingen met z'n allen duwen en dat zie je daar gebeuren om die vrachtwagen uit de zandstuif, zandpoeder weg te krijgen. Dat is heel moeilijk, dat is nog wat lastiger dan in sneeuw rijden. Sneeuw is nog makkelijker dan dit spul. En er was ook een vreemdeling, die zie je daar op het plaatje middenonder, en die hielp ons om die vrachtwagen uit te graven. Hij duwde aan de kant, zei, jij moet aan de kant, ik ga graven. En hij ging op zijn buik liggen en hij haalde al dat zand weg. En die vreemdeling, daar gaat het om, want ja, dat is een vreemdeling. Voor mij was het een vreemdeling die met mij samen die auto uit ging graven. Maar ik heb vragen gesteld, en dit is een van de hoofdvragen. How do you prepare your message for Sunday service? Hoe bereid je je voor op de dienst die je zondag moet houden? Dat was een vraag die mij steeds bezig hield, en die vraag stelde ik. Hoe bereid je je voor op de dienst? Hoe kom je aan boeken? Hoe kom je aan opleiding? En ze hadden het niet. Er was niks. En dat heeft mij aan het denken gezet. En, ik heb in september 2005 een mail gestuurd. Het was een hele tijd geleden, maanden. En toen kwam die vreemdeling erachter dat er een mail voor hem lag. Waarin hij aanbood te komen. Ik was van plan te komen en daar les te gaan geven. Een zomer. En dat zou dan 2006 moeten worden. Maar die vreemdeling, die bleek uiteindelijk mij te bellen met de laatste poging. Hij zegt, ik ga het nog één keer proberen, want ik krijg iemand mooi te pakken in Nederland. Dat is gewoon een charlatan. Hij bedriegt en hij liegt. Klopt niet wat hij doet. Hij zegt dat hij komt, maar hij komt niet. En hij belde, hij zegt, ik ga het nu de laatste keer bellen, wat hij tegen mensen daar gezegd. Als je dan niet de telefoon opneemt, is het klaar. En hij belt. En hij krijgt mij aan de lijn. Na maanden. Hij krijgt mij aan de lijn. Ja, met Anne. Ja, met Michael. En we hebben afspraken gemaakt. En we hebben voor 2006 daar voor het eerst les gegeven. Aan een klein groepje mensen. En in 2006 heb ik dat plan, vijf heb ik het plan gemaakt, 2006 uitgevoerd. Mijn boekenkast. Ja, dat is heel veel boeken in. En ik dacht, ja, ik moet er iets mee kunnen, ik moet er iets mee doen. Ik heb veel geleerd en wijsheid meegekregen. Daar moet je iets mee kunnen in zo'n land. En dan heb ik de vraag gesteld, hoe bereid je je voor op je preek? Hoe bereid je je voor? En ik heb een plan gemaakt om een MCC, op het MCC Training Center een bijbelschool te starten. En dat is gebeurd in 2006. Het hebben voor het eerst lesgegeven. En het thema waar het steeds over gaat is Fibidi, Fibidi, Fibidi. En ik ben maar voor 2, 2, 2. 2 Timotheus 2 vers 2. Waar staat, wat gij van mij hoort hebt onder vele getuigen. Vertrouw daartoe aan bekwame mensen die ook betrouwbaar zijn. En geschikt zijn om anderen weer te onderwijzen. 2 Timotheus 2 vers 2. Belangrijk principe. En dat was de eerste training die we daar hebben opgezet. Samen met Michael. En Michael is een vreemdeling. Nu geen vreemdeling meer. Dus hij had 20 jaar een vriend. Een goede vriend. Maar dit was het Vocational Training Center waar toen één gebouwtje stond. En dat was een gebouwtje in opbouw. En verder was er niet zoveel. Maar de vraag die ik had gesteld, hoe bereid je je voor op je dienst? Die bleef een rol spelen. De stranger zat bij ons aan tafel, de vreemdeling zat bij ons aan tafel. Of wij zaten bij hem aan tafel. Het is maar hoe je er naar kijkt. Het onderwijs vond plaats in een klaslokaal, waar ik alleen maar de beschikking had over een zwart bord.
Ongemerkt doe je hem elke keer iets stukje naar beneden.
Daar kan ik niet naast staan. Ik geef les met een zwart bord en een krijtje. En dat is voor mij voldoende om les te geven. Dat alles op kwijt op dat bord. En ik kon tekenen en schrijven. En ik denk, ja, dat lukt allemaal wel. Het lukt ook. Nou, de studenten, die zitten op bankjes. En dat was al heel vooruitgang, want verder zaten ze vaak op de grond. En dat zijn ook bankjes. En dat was een vooruitgang van hier, de Tokio. Dagschema, we gewoon 8 uur zingen, gebed, lessen. Biblical study, ik heb heel veel in-depth Bijbelstudie gehad. Dus de Bijbel induiken om aan te geven waar het over gaat. En de stranger is Michael. Die staat hier aan de tafel met diploma's of certificaten. Hij geeft certificaten uit en uiteindelijk ook diploma's. En Michael is mijn beste vriend in Afrika geworden. En ik trek graag met hem op en we hebben heel veel ideeën voor het werk daar. En het is nu een. En dit was een start in 2004. Er zijn ook vrouwen overigens bij.
2006.
Oh ja, 2006. Ja, 2004 was het idee en 2006 is het uitgevoerd. En daar zitten dus een stuk of wat studenten, inclusief vrouwen, die ook plek krijgen daarin. Die mogen ook studeren. Van ons, ook van de mensen daar. Dat is iets anders dan de vraag, mag een vrouw ook voorganger worden en mag ze oudste worden? Dat is een andere vraag. Die speelt ook wel, maar het gaat hier om dat ze mogen studeren. Ze mogen zeker studeren, ze mogen naar school. Nou, Michael nam in, ja, dan heb ik het in het Nederlands gedaan. Ik ben soms de draad kwijt. Michael nam in 2002 het werk van Joseph Cicotti over. Dat was een predikant die 6 kerken onder zijn hoede had. van de MCC. En de MCC is de Bekushi Christian Community. Dat is een community van lokale kerken die samenwerken om dingen op te bouwen. Maar die hadden dus hulp nodig. En er was onzekerheid over te nemen stappen. Michael wist niet dat hij in 2002 moest. Want Joseph Cicotti was plotseling overleden. Zijn vrouw was overleden van Joseph Cicotti. Dus hij stond er in zijn eentje voor. Hij was net begonnen als assistent van die Joseph. En hij stond er in zijn eentje voor om dat op te nemen. In 2004 was dus die ontmoeting met een vage vraag: hoe bereid je je voor? Maar hij zei: ja, stel je die vraag, wat wil je met die vraag? Wat ben je van plan? In 2006 werd een bijbelschool opgericht voor de lokale kerken van de MCC, de Bekushi Christian Community. Ze werken met elkaar en voor elkaar. In 2025, dat is even om het kort te snijden, blijken er 29 groeiende kerken te zijn. Mede dankzij die bijbelschool. Ik zeg niet dat het alleen duidelijk komt, maar ook door de ijver van de mensen en door dat er God is die macht heeft om er weinig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En als je nu de foto ziet van de afgelopen maand, dan is het een aardige club. Vrouwen, jongeren, jongens was 18 geloof ik, 17, 18. En ik heb wel jongeren gehad erbij. En die willen ook net als hun vaders, net als hun ouders, in het evangelie, in het evangelie verkondigen. En zij zeggen wel vaak, ja wij zijn klein, maar we zijn in staat om dingen te doen omdat God met ons is. En zo wil ik dat ook. Zij is groot en ik is klein. Dat is niet eerlijk. Calimero. Dit is de PowerPoint. Laat ik even wat die is. De vraag blijft daar staan. Hoe bereid je je voor? Het Calimero effect. Kennen jullie dat? Het Calimero complex. Het Calimero effect. Een kleintje als een optie tegen een grote. Weet iemand waar het ooit vandaan komt, behalve van dat tegenfilmpje?
Ja,
Goliath. Ja, we hebben Goliath gebruikt. Het Calimero effect. Het complex is dat wel. Het is het complex wat mensen hebben als ze zich klein voelen ten opzichte van groot. Kleine organisatie ten opzichte van een grote organisatie. En ik heb dat ook gezien. Het komt van de TROS. De TROS was ooit een kleine omroep en die vocht tegen de grote omroepen om hen heen. En zij gebruikten dat filmpje van het Calimero om te zien dat zij klein waren. Het was klein en alle omroepen waren groot. Uiteindelijk is het omgedraaid. Trainingen werden via internet aangeboden en die heette ook het Calimero effect. Maar goed, waar hou je jou vast? Wat is je hoop? Waar bouw je op? Is er iets waar je toch sterk door bent? Als je klein en je nietig voelt. Als je niets voorstelt. Misschien ben je dapper van karakter. Ik zit hier vanmorgen over te denken, ja, ik ben ook klein. We zijn als gemeente misschien klein hier. Ik zeg al, ik voel me helemaal thuis. Mijn vrouw ook. We zijn klein. Maar God is groot. God is machtig. Het gaat niet om de grootte, het gaat niet om het aantal. Daar hou je aan vast. Misschien ben je wel dapper van karakter. Misschien is het wel God die vertrouwen heeft. En misschien kun je wel vertrouwen op je kennis en op je kunde. Misschien gebruik je maar van je slimheid. Zo is er een heleboel over te zeggen en een heleboel over te bedenken. Over die geschiedenis van David en Goliath. Ik heb hem helemaal laten lezen omdat het staat in een verband. Het verband is de oorlog. Het is weer oorlog. Het lijkt nooit op te houden in de wereld. De Filistijnen bereiden hem voor. De Filistijnen komen uit de kuststrook van Gaza. Heeft overigens niets met de Palestijnen te maken. Er zijn heel vaak mensen die denken, ja, die Palestijnen zijn Filistijnen. Filistijnen zijn Palestijnen, maar dat is niet zo. De Filistijnen waren een zeevaardersvolk. Die kwamen vanuit het Middellandse Zeegebied naar de kusten van Israël en Egypte. Gingen daar wonen, in de kuststrook. En Palestijnen is een volk wat pas in de jaren 60 is bedacht. En daar wil ik niet negatief over doen, maar dat is in de jaren 60 pas bedacht door Arafat. We kunnen beter een volk zijn. We hebben ook het internet, kunnen we de volkenbonden binnen en dan kunnen we ons pleit beslechten misschien. En het gedeelte dat we hebben gelezen, dat is twee versen. Vers 2 en vers 53. Die sluiten als het ware die hele geschiedenis in. Het gaat allebei de keren over het kamp. Het kamp wordt eerst opgeslagen, neergezet. En het eind wordt het weggevaagd, geplunderd. En dat noemen ze een inclusio. Dat gedeelte staat dus tussen twee vaste punten. En de strijd ging over een gedeelte wat zo'n 25 kilometer ten zuidoosten van Jeruzalem ligt. We zijn er ook doorgereden, misschien zijn er meer mensen geweest. Je kent het wel, de Shephela. De Shephela is een landbouwgebied, belangrijk landbouwgebied. Zeer vruchtbare grond, ligt tussen Gaza en Jeruzalem. En daar gaat vaak de strijd over. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Ook vandaag speelt het een rol. En het heeft door de geschiedenis heen steeds een rol gespeeld. Volken die kwamen, legers die kwamen van het zuiden van door, die trokken altijd langs die Shephela. Dat is een prachtig landbouwgebied. En de Filistijnen die dagen Israël uit met de sterke man die ze hebben, Goliath. De wapens van de Filistijnen zijn, ze hebben een betere man natuurlijk, hè, die is groot. Heb je een idee hoe groot die man geweest is?
6 meter.
1 meter? Meter of 3, ja. Meter of 3. Dus dat is echt een aardig grote kerel. En de Filistijnen hadden behalve die man hadden ze ook ijzeren wapens. Dat staat er ook vaak in de Bijbel beschreven. Ze hadden alleen recht op het vervaardigen van metalen wapens. Dat had Israël niet. Israël had dus geen metalen wapens. Die hadden vooral koper. En koper is ook een samenstelling. En de Filistijnen hadden dus wel ijzeren wapens. Die leefden in een soort ijzertijd. Zoals we het kunnen voorstellen. In Israël staat er in 1 Samuel 13, was er geen enkele smid te vinden. Er was gewoon geen smid, er was gewoon geen wapen voorhanden. Goliath is een reus. Waarschijnlijk een afstammeling van de Enakieten. Het oude geschriften wijzen wel op mensen die zijn lengte hadden. Zo'n meter of 3. Of nog soms meer. Ik denk aan basketbal, dan gooi je de bal niet omhoog en dan duw je naar beneden. Netje. Goliath kwam uit gat bij de ene titel naartoe waren gevlucht voor Jozua. Toen Jozua bezig was met het uitleggen van het volk, de volken die voor hen in Canaan woonden. Voor deze reuzen was Israël bang tijdens de eerste intocht. Toen ze voor het eerst het beloofde land in zouden gaan. Ze zei, ja, het is een reuze, het is een levensgevaarlijk land. Daar trokken ze nog 40 jaar door de woestijn. Maar nu komen ze terug en dan staan ze weer voor die spanning. Zij zijn groot en wij zijn klein. Hier ook. Zij vertrouwden niet op God die eerste keer. Niet op God die hen uit Egypte had geleid. Niet op die grote machtige God die dat kleine volk, ja, dat was een volk wat groot was, maar toch zegt de Bijbel, het was een klein en nietig volk. Het stelde niet zoveel voor. Zij moesten leren op God vertrouwen, de God van Israël te vertrouwen. Daar moesten ze op bouwen. Als die God wat zegt, dan gebeurt het ook. Dan wordt het ook wat. En die reus, die had een geweldige wapenrusting. 57 kilo. Heb ik uitgerekend. 57 kilo, dat is nogal een gewicht dat hij aan zich gaat hangen. En zijn houvast en zijn grootte zaten ze in die wapenrusting. Daar legde hij een speer als een boom op zijn schouder, hij had koperen platen en nou ja, het was een geweldige wapenrusting. Zijn houvast en zijn hoop waren ook gericht op die wapenrusting. En hij bediende zich van inspirerend taalgebruik. Inspirerend in de zin van tegen God en tegen de God van Israël. En tegen Israël zelf. Dat staat tegenover David, die ook een grote jongen was. We denken dat hij is klein, maar ten opzichte van Goliath was hij misschien klein, maar hij was een lange knaap. De jongste zoon van Isaïe, Boaz, Rut, Obed, Isaïe, David, Jezus, nou, we kennen die lijn wel. Drie oudste broers worden ook genoemd, Eliab, Abinadab en Samma. Die zitten in het leger van Saul, die gingen vechten. En David is door de profeet Samuel recentelijk tot toekomstige koning gezalfd. David is al gezalfde van de Heer. En Saul is dus de feitelijke koning. En die gaat die strijd aan, alleen niet persoonlijk. Hij zoekt iemand die die strijd zou kunnen aangaan en kan winnen. David woont 20 kilometer verder in Bethlehem. Jezus is ook uit het huis en het geslacht van David. Huis en geslacht, de oikos en de patria. heb ik hier wel eens over gesproken. David behoedt de schapen van zijn bejaarde vader Izzi in de velden van Efrata. Ik ken die velden van Efrata wel. En gij Bethlehem Efrata, al zijt gij klein op de geslachten van Juda. Uit u zal men voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. In zijn oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Kan er iets goeds uit voortkomen? Iets kleins. Klein tegenover het grote. Klein ondergeslacht van Juda. En toch komt er iets uit voort. Een vakman, David, die later ook herder van zijn volk is. Hij is een knappe herder, want hij kan leeuwen en beren verslaan. Ik zie als leeuwen en beren op mijn weg. Jullie misschien ook wel. Maar David had ze echt. En wat hij kon, was ze verslaan. Zijn blote handen met een slinger. En gebruikte dat voor stenen. 5 gladde stenen. Nu moet ik nog 1 plaatje zien. Ik weet niet of dat toch kan. Er staat nog een plaatje achter in het verhaal. En het gaat over de stenen. De stenen die ze gebruikten. Kunnen we even naar kijken wie dient de... Dat is een plaatje dat heb ik gemaakt in het British Museum. Dat heb ik ook helemaal weggegaan. Dat is prachtig. Dat is gewoon de volgende, denk ik. Als het goed is. Even kijken, ja. Dat zijn die stenen. En daar zit de hand van mijn schoonzoon zit erbij. Die zit dan voor het rijtje. Dus als je nou iets hand nog iets achter bedenkt, dan zijn het aardige knossen. Die heb je zo in je hand. Het zijn grote bitterballen, zeg maar. Kleine gehaktballen, ja. Grote bitterballen. En dan van steen. Dus het waren niet 5 kleine gladde steentjes waar wij wel eens mee over het water keilen. Dat soort steentjes niet. Nee, het waren dit soort stenen. En die liggen in het British Museum. En de slinger ligt erbij. En er was een afdeling van het leger van Israël. En dan gebruikten ze deze slinger als wapen. Het wapen voor de slingeraars. En dat zijn stenen die als je je voorhoofd treft dat eruit zo'n slinger. Dan raakt het niet alleen je voorhoofd, dan gaat het dwars door je hoofd heen. Er staat een gat in je hoofd. Dat moet je je voorstellen bij de slinger die David gebruikte. Dat waren dus niet kleine steentjes, maar grote ronde stenen. Kogels, zou je kunnen zeggen. Die gebruikte hij. En Izzi zei toen tegen David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroosterd koren. 10 broden en breng ze vlucht naar het legerplaats naar uw broeders. Hij deed dat met een reden. Hij stuurde David met een reden naar zijn broers. Deze 10 melkkazen moet gaan de overste van 1000 brengen. En hij moet gaan zien hoe het met uw broeders gaat, hoe ze het maken. En breng een pand van hen mee. Dus die kazen, die moeten iets doen. Die moeten ervoor zorgen dat er een boodschap terugkomt. Namelijk dat er leven is. Dat ze het nog redden. Kijk hoe ze het maken. Kijk hoe het met de shalom is gesteld. Want dat was het diepste wat vader Izzi wilde weten. Hoe is het met hun hart gesteld? Ze zitten daar in de strijd. En het is heel moeilijk om te vragen aan soldaten in de strijd hoe het met hun vrede is gesteld. Maar toch is het een belangrijke vraag. De kans dat je sneuvelt is groot. Dus je moet weten hoe het met je hart zit. Kijk hoe ze het maken. Kijk hoe het met de shalom is gesteld. Shalom te midden van de oorlog, te midden van de strijd. De vis pacem parabellum, zeggen ze in het Latijn. Zo'n mooie uitspraak. Er is geen vrede naast oorlog. Die gaan als het ware hand in hand. Het kan alleen maar vrede zijn als er oorlog is geweest. Die oorlog, die wordt hier uitgevochten. Shalom te midden van die oorlog, van die strijd. Hoe kom je aan werkelijke vrede in deze wereld, die vol met strijd is? Strijd op alle mogelijke vlakken. Hoe kom je aan werkelijke vrede? Wat is vrede in hemelsnaam? Zou ik de vraag willen stellen. Wat is vrede in hemelsnaam? Hoe kom je aan vrede? Ga het vragen aan mensen. Neem een pand mee, zegt die vader. Neem een pand mee, neem een bewijs mee. Een morgen van rouwobject. Laat me aan iets zien dat die kazen ergens voor staan. Izzi heeft het bewijs van de welstand van zijn zoon nodig. Hij heeft een boodschap nodig. Ja, het gaat goed met hem. Kijk maar. En David krijgt in die oorlog ruzie met zijn broers. Dat is ruzie op ruzie. Er is een oorlog en er komt ook nog een keer ruzie. Deze vers 28 tot en met 30. over vragen die hij stelt. Het is maar een vraag, zegt hij dan. De vraag naar welstand is maar een vraag. De vraag naar bespotting is maar een vraag. Ik stel gewoon een vraag. Waarom wordt er ruzie? David heeft het lef om vragen te stellen aan zijn broers, namens zijn vader. Hij vraagt naar hun welstand. Een vraag naar iemands welstand, daar zit de crux ook naar het verhaal dat ik over Zambia heb gehouden. Daar houdt een risico in. Het risico is dat je een klus krijgt, een taak krijgt. Dat op de vraag die je stelt een antwoord komt. En dat zijn vaak met autoriteiten zeggen, ja, beste mensen, ja, wat wens je iemand dan? Of je komt lopen langs iemand, alles goed? Alles goed? Nee, niet alles goed. Het gaat niet allemaal goed. Als je dan iemand vraagt, moet je ook rekening mee houden dat die ander met een reactie komt en zegt, dit gaat niet goed. Ik heb hulp nodig. We hebben het zelf ook steeds vaker. Je hebt hulp nodig. Dus de vraag stellen aan iemand kun je niet aan voorbij lopen. Alles goed? Nee. Doei. Hou je veilig. Goliath drijft de spot met Israël. Goliath drijft de spot met de God van Israël. Die wordt belachelijk gemaakt door het leger van Israël te bespotten en ook de God van Israël te bespotten. Hij houdt vast aan geweld, aan wapens, aan kracht, aan grote woorden. Hij tart de slagorde van de levende God. David houdt vast aan zijn vakmanschap. Hij vertrouwt op God. Uit de naam van de Heer houdt hij hoog. Dat is wat David doet. David zegt dan tot de Filistijn: gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en bergvies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heer en Heerscharen, de Heer Zebaoot. De God van de slagorde van Israël, die gij getart hebt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. Ik zal de lijken van de Filistijnen aan de Aasgieren en de Heerens naar prooi geven. Zodat heel de wereld weet dat Israël een God heeft. En dat is het antwoord op de vraag. Ik stel hem een vraag. En wat doet die vraag? Die vraagt naar Shalom. Je laat zien dat er een God is. Israël heeft een God. Vasthoudend aan de woorden van God leeft Israël. Wat God beloofde zal hij doen. We zijn heel vaak het spoorbijster geraakt. Heel vaak de mist ingegaan. We zullen steeds terug naar die God vertrouwen. Wat aan Abraham werd beloofd, wat aan Adam en Eva werd beloofd, God zegt, ik zal vijandschap zetten. Dus het zaad van u en het zaad van de slang. De kloof die er is tussen God en mensen wordt overbrugd door Jezus Christus. Christus komt in die wereld, te midden van mensen. Dat heeft God beloofd. Dat gebeurt. Christus komt als middelaar tussen God en mensen. De enige middelaar tussen God en mensen. Er is maar één naam gegeven onder de hemel. Misschien dat nog niet dat we zo kunnen zingen. Kijk even naar jou. Eén naam, de naam van Jezus. Hij komt te midden van mensen, midden in deze wereld. Hij is de shalom. Hij is de vrede. Die vrede brengt tussen mens en God. Die de kloof overbrugt. En wat doe jij? Wat doen wij? Als kleine gemeente. Wat doen wij? Als je door vrienden wordt bedreigd. Als je ziet dat er oneerlijk aan toe gaat in de wereld. Als God, jouw God, je belachelijk wordt gemaakt. Als je ziet dat de hele wereld de foute kant op gaat. Je kunt meelopen. Je kunt tegenin gaan. Je kunt weglopen. Je kunt handelen. Je kunt je gaven gebruiken. Of je gaven verstoppen. Je kunt het pad van de gerechtigheid volgen. Veilige paard op Psalm 23. Of een andere weg inslaan. Durf je te vragen naar iemands welstand. Durf je te vragen om de verantwoordelijkheid van die ander op je te nemen. En als je hebt gevraagd, wees een beetje, het gaat niet goed. Neem je dan ook de tijd om die ander daarbij te helpen. Durf je echt te luisteren naar de diepste nood van het hart. Jezus ging de weg van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid tot aan de dood aan het kruis. Daarom is God hem uitermate verhoogd en de naam boven alle namen gegeven. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En deze pij rust op zijn schouder en u noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. zodat heel de wereld zou weten dat Israël een God heeft. En wij ook. De hoge priester die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten we die belijdenis vasthouden. Amen.